Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en onze Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we samen zingen uit Psalm 143 en daarvan het 11e vers. Laat uw gunst mij niet begeven, schenk mij om uw naams wil leven. En wat er verder volgt uit het 11e vers van Psalm 143. Met het 29e vers, Johannes 5, vers 19 tot en met 29. Doch vooraf stellen we ons onder de tucht van de Heilige Wet en zingen daarna uit Psalm 119, het 75e vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eret uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lees nu Johannes 5, de verzen 19 tot en met 29. Jezus dan antwoordde en zeide tot hen, voorwaar zeg ik u, de Zoon kan niets van zichzelf doen, tenzij hij den Vader dat ziet doen. Want zo wat die doet, hetzelfde doet ook de Zoon desgelijks. Want de Vader heeft de Zoon lief en toont hem alles wat hij doet. En hij zal hem grote werken tonen dan deze, opdat gij u verwondert. Want gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt, alzo maakt ook de Zoon levend die hij wil. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel den Zoon gegeven, opdat zij allen de Zoon eren, gelijk zij den Vader eren. Die de Zoon niet eert, eert de Vader niet, die hem gezonden heeft. Voorwaar zeg ik u, die mijn woord hoort en gelooft hem die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Voorwaar zeg ik u, de ure komt en is nu. Wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods, en die ze gehoord hebben zullen leven. Want gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, alzo heeft hij ook de Zoon gegeven, het leven te hebben in zichzelf. En heeft hem macht gegeven, ook gericht te houden, omdat hij des mensen Zoon is. Verwondert u daar niet over, want de ure komt, in welke allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen en zullen uitgaan, die het goede gedaan hebben tot de opstanding des levens en die het kwade gedaan hebben tot de opstanding der verdoemenis. Tot zover de schriftlezing.
In het gebed willen we dankzegging doen voor de heer Kraaienveld
van de gouwman Akker, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. En voor de heer Langerak van de Irenestraat, die na een ziekenhuisopname eveneens mocht thuiskomen, zoeken we het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, Gij Allerhoogste Majesteit, in uw goedheid heeft u ons nog een rustdag gegeven. De dag des Heren, waarop we herdenken mogen elke zondag dat Christus is opgestaan uit de doden, dat de dood is overwonnen, dat aan uw recht volkomen is voldaan, dat de toegang tot u ontsloten is door het bloed van uw Zoon. En ook vanmorgen mogen we zo rust hebben. Dan zou het wel anders een dag zijn waarop we naar uw huis opkomen. En dat, Heren, is niet mogelijk. Dat we dan onze zonden maar zouden belijden. O, dat deze epidemie ons toch op de knieën mocht brengen. Dat we niet alleen zouden zoeken hoe we verder moeten in deze omstandigheden, maar dat we bovenal zouden zoeken hoe we u vertorend hebben, om onze zonden te belijden voor u, om te smeken of u deze plaag nog weg wilt nemen. Maar bovenal schenkt die hartvernieuwende genade en was en reinig ons toch in het bloed van uw Zoon, dat we in hem leven mochten. En wat een ontzaggelijk wonder dat uw woord dan toch nog klinken mag. Dan zijn de kerken zo goed als gesloten, maar dan mag uw woord nog doorgaan. Dan roept u nog op tot bekering. Heren, dan smeken we, zou u ook uw Heilige Geest willen paren aan dat woord. Dat doden levend zouden worden. Onbekeerden, jong en oud, nog naar u zouden gaan vragen. Hun zonden zouden bewenen. Een zaligmaker nodig zouden krijgen voor hart en leven. Maar ook, Heren, die het leven in eigen hand niet meer kunnen houden. O, zouden ze vanmorgen toch mogen horen van die ene naam die Gij onder de mensen gegeven hebt, door de welke wij moeten zalig worden, door de welke wij kunnen zalig worden. Ja, de welke zelf zalig maakt, want Hij is toch van u gezonden om verloren zondaren op te zoeken en te verzoenen met u. O, schenk het toch, mocht hij uitgestald worden in de prediking, mocht hij aangenomen worden in het geloof. En verzoen zo toch met u. Geef ook uw geoefende volk nog voedsel. En zou het zo een rijke ochtend mogen zijn. En wat is het dan toch nodig dat uw knecht door uw Heilige Geest bediend wordt. Ach, Heere, zelf tot niets goeds in staat. De zonde kleeft hem aan. Maar wilt u hem toch bedienen uit het heiligdom? Wilt u spreken? Een aardevat, maar mocht het een schat bevatten. Deze ochtend, o, hoor ons dan, uit genade, en wees met ons ook te midden van alle zorgen, die vele zijn. Als het gaat om werk, als het gaat om gezondheid, bijzonder als we ouder zijn of als we zwak zijn, wat kunnen ons de omstandigheden dan benauwen? Of als we al psychische lasten dragen? Maar Heere, geef ons toch op te zien dat het uw hand is die dit alles beschikt. En dat we dan met David zouden zeggen, Doe ons in de hand van mensen niet vallen. Nou, te weten in de handen te vallen van een levende God, die nu nog handen van genade zijn, dan is het toch goed. Want Heer, als we in uw hand mogen vallen, dan zal alles ten beste gedijen. Ook voor ons, maar ook tot de roem van uw grote naam. Heer, dat mag toch zo zijn in alle omstandigheden van het leven. O, dat we dan al onze zorg op u zouden wentelen. En omdat we u ook zouden erkennen als u hulp geboden heeft, ook in het tijdelijke leven. Zo heeft u ook de heer Kraaienveld weer thuis doen komen uit het ziekenhuis, tot hiertoe gespaard en gedragen. Maar dan wacht hij ook nog op uitslag. Heren, zou het alles mee mogen vallen? Zou u nog willen sparen en bewaren, ook voor zijn gezin? En bovenal mocht deze weg toch op de knieën brengen, om u te erkennen voor wat u geeft. Maar dat u ook mag zien dat u nog bemoeienis wilt met hem wilt maken. Dat u geen lust heeft. Dat geldt toch voor ons allen. Geen lust in onze dood, maar daarin dat we ons bekeren zouden en leven. O, wees ons dan genadig, Heer. Gedenk ook de heer Langerak, die ook thuis mocht komen. En dan kent u ook zijn omstandigheden. De broosheid van het leven. Als de jaren klimmen, gedenk hem zo samen met alle die hem lief en dierbaar zijn. En zou u nog een bezoekje willen brengen? Zou u zich nog over hem en over ons allen willen ontfermen? Wees zo met allen die in moeite zijn. Wees ook met hen die een beroep uitoefenen wat nu zoveel te maken heeft gekregen met de ziekte. Dan denken we aan velen. Maar in het bijzonder toch aan de artsen, de doktoren, het zij in het ziekenhuis, het zij op de huisartsenpost, of in verzorgingshuizen, of op welke plaats u ook stelt. De verpleegkundigen, ook in bijzonder hen die met coronapatiënten te maken hebben. Gevaren zo dichtbij, wilt u ze bewaren en een vurige muur rondom hen zijn. Geef getrouwheid, maar bovenal een zien op u. Het gaat ook om andere hulp- en dienstverleners. En op zoveel plaatsen, Heren, mochten we alles maar van u verwachten. U bent toch de getrouwe. Gedenk ook onze gemeenten, als het curatorium niet vergaderen kan. Vooralsnog, dan kunnen er ook geen nieuwe studenten worden toegelaten tot de opleiding. O Heere, zou u nog wegen willen openen, dat er toch nog dienstknechten uit uw hand zouden mogen ontvangen? En gedenk zo de school, met een ieder die daar arbeidt of bij betrokken is. Gedenk ook uw knechten, als sommigen ziek zijn. Wilt u hen weer oprichten? Gedenk ook dominee Meinders. Wilt u ook hem nabij zijn, ook in zijn hoge ouderdom, en dat zijn arbeid ook nu nog vruchten mag dragen? Zou u hem zo willen zegenen? Gedenk de predikants weduwen. Gedenk, Heer, in het bijzonder ook dominee van der Heijden. Als het leven naar het einde gaat, o, wilt u hem niet begeven en niet verlaten, maar hem gedenken. Wees ook vanmiddag als student de Raaf in ons midden hoopt voor te gaan. Wilt u hem bedienen met uw Heilige Geest? Wilt u het hem gemakkelijk maken, ook in deze omstandigheden? Maar Heren, als u nog vruchten wilt schenken, dan is het toch goed. Zo vragen we dat alles van u. We zijn in alles zo steil en diep afhankelijk, maar we bidden toch, Heere, zou uw woord en uw geest toch in ons midden mogen verkeren. Niet alleen dit uur, als uw woord uitgaat, maar dat uw woord beslag mag hebben in de gezinnen, in ons leven. Ook dat het ons leven mag stempelen en dat we met u mogen wandelen. O, en verzoen ons toch door dat dierbare bloed van uw Zoon. Hoor ons uit genade en verhoor ons, niet om ons, maar om uw geliefde Zoon alleen. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we vervolgen met het zingen van Psalm 89 en daarvan het zevende en ook het achtste vers. Psalm 89, vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heere, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. En ook het achtste. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. En normaal gesproken zou er onder het zingen collecte zijn. De eerste rondgang voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde voor de pastorie. En het onderhoudsfonds. Zou u deze collecten willen gedenken in uw milddadigheid op een andere wijze? De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 89, 7 en 8. Geliefde gemeente, zojuist is u een gedeelte gelezen uit Johannes 5. En aan dat gedeelte gaat wat vooraf. En onze kinderen kennen die geschiedenis, denk ik wel. Bepaalt ons bij die man die daar in het ziekenhuis ligt. Al 38 jaar lang ligt hij daar. In een van die zalen van dat ziekenhuis in Jeruzalem. In een van die zalen in Bethesda. En in het midden van die zalen is een soort zwembad, een waterbad. En wat gebeurt daar ook weer af en toe? Weten jullie het nog? Dan daalt er een engel van de hemel, een hemelbode, met een hemelse opdracht om dat water aan te roeren. En dan gaat dat water, komt in beroering, dat gaat bewegen. En de eerste, de beste zieke die in dat water ingaat, die is op dat moment genezen. Wat voor ziekte hij ook had, van welke kwaal hij ook bevangen was. Volkomen genezen. Sommigen moeten daar wel heel lang wachten. En daarom, degenen die er in dat ziekenhuis liggen, het zijn eigenlijk allemaal hopeloze gevallen. Want als je iets hebt waarmee je naar de dokter kan gaan en die helpt je, ja, dan is dat veel gemakkelijker. En hier moet je maar wachten. En hopen maar dat je op tijd bent, je best voor doen. En deze man, helemaal hopeloos. Al 38 jaar ligt hij hier. Alle moed opgegeven. Niemand, geen mens, die hem hielp. Aan zichzelf overgegeven. Ja, dan zijn we hopeloos. Dan gebeurt er iets. Op een dag komt daar de Heer Jezus dat ziekenhuis in. En die slaat al die andere mensen over. Maar die loopt naar dit hopeloze geval toe. Deze man die daar al 38 jaar ligt, die niemand heeft om te helpen. En dan zegt de Heer Jezus, sta op. Neem uw berk op, wandel. Het is op de Sabbatdag. O, deze man, hij staat op. Hij is terstond geheel genezen. Wat toont de Heer Jezus hier eigenlijk mee aan? Wat was de bedoeling dat de Heer Jezus dit wonder deed? Ja, natuurlijk, die man genezen. Maar de wonderen die de Heer Jezus doet, hebben altijd een betekenis. Wat betekent dat nu? Het betekent dat hij nog meer zeggensmacht heeft dan die engel uit de hemel. Ja, hij zelf is immers ook gezonden uit de hemel om wonderen te doen, om zieken te genezen, ja, om hopeloze zieken te genezen, die van dodelijke kwalen bezet zijn, om die weer gezond te maken. Ja, zegt de Heer Jezus, gij zult nog grotere tekenen zien dan deze. Niet alleen dodelijk zieken zullen genezen, maar doden zullen opstaan. En zo heeft de Heer Jezus deze man genezen. En dan gebeurt er nog iets. Want de Heer Jezus genas deze man op de Sabbatdag. En hij gaf dat bevel om nu heen te gaan, dat bedje te dragen. En daar komen de Joden tegen in opstand. Hij schendt de Sabbatdag. Daar konden ze niet tegen en ze gaan met hem in gesprek. En dan gaat de Heer Jezus ook nog zeggen dat hij van God gezonden is. Ja, dat God zijn vader is. O,
Hoe durft hij? En zo ontstaat er een twistgesprek. En dat loopt zo hoog op. De Joden, ze willen dit niet aanvaarden. Welke tekenen de Heer Jezus ook deed. Oh, de Heer Jezus heeft laten zien dat hij Gods zoon is. Heeft laten zien dat hij machtiger is dan die hemelboden. Heeft laten zien dat hij uit de hemel gezonden is. En anders kan hij deze wonderen toch niet doen. Heeft aangetoond dat hij een Heere van de Sabbat is. Maar het geeft mij meer verzet. Het staat in vers 18. Daarom zochten dan de Joden te meer hem te doden. Omdat hij niet alleen de Sabbat brak, maar ook zeide dat God zijn eigen vader was. En zichzelf goden even gelijk maakt. Hij zegt dat hij God is. En dan gaat de Heer Jezus waarschuwen. Als u nou ondanks alles wat u hoort en ziet, Joden, zich blijft verzetten, wees dan gewaarschuwd. Ook een waarschuwing voor ons, voor jullie, jongens en meisjes, voor ons allen. Als we ons blijven verzetten, ja, wat zal er dan komen? Dan zegt de Heer Jezus, ik ben ook gekomen, niet alleen om mensen te redden, maar ook om te oordelen. Ja, straks zal ik wederkomen, want de Vader heeft mij gegeven om rechter te zijn, heeft mij dat oordeel gegeven. En dan zegt hij zo in vers 24, voorwaar, zeg ik u, die mijn woord hoort en gelooft, hem die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven. Maar anders, en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Ziet u wat de Heer Jezus hier zegt? Amen, amen. Voorwaar, voorwaar. Neem nauwkeurig acht. Als er niets in uw leven gebeurt, dan komt u straks in de eeuwige verdoemenis. O, dan is het zo nodig in hem te geloven, om het eeuwige leven te ontvangen. Dat is nu zo nodig, want ik zal straks weer komen. Dat staat zo verderop, vers 28 en vers 29. Verwondert u daar niet over, want de ure komt, in welke allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen en zullen uitgaan. Ziet u, zo nodig in hem te geloven, want de ure komt. Wanneer, jongens en meisjes? Als de Heer Jezus wederkomt op de wolken van de hemel. Op de jongste dag, op de oordeelsdag. Daar gaat het hier over in vers 28. En dan gaan de graven open. Dan gaat die Zoon des Mensen spreken. De Heer Jezus gaat spreken. En dan gaan de doden opstaan. Die komen uit de graven op en die zullen geoordeeld worden. Wel verschillend. Tweeërlei opstanding. Die het goede gedaan hebben tot de opstanding des levens. Die mogen eeuwig in de hemel de Heere groot maken. Die het kwade gedaan hebben tot de opstanding der verdoemenis. Daniel, hij zegt het. Die zullen walgelijk zijn als ze opstaan. Hier misschien bejubeld. De jongste dag, o walgelijk, daar willen we niet naar kijken. Zullen voor eeuwig verdoemd worden, voor eeuwig in de hel, Gods straf dragen. Tweeërlei opstanding. En is afhankelijk of we het goede gedaan hebben, of het kwade gedaan hebben. Ligt nou in jullie leven, in uw leven. Heeft u het goede gedaan? Altijd, met uw gehele hart, de Heere lief gehad, hem gediend. Want dat is wat de Heere vraagt, en niets minder. en rechtvaardigheid zo volmaakt als mijn Vader in de hemel volmaakt is. En één zonde, vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in al hetgeen geschreven is, in het boek der wet, om dat te doen. Kom op de jongste dag, als uw levensboek opengaat, en het boek van Gods heilige wet wordt daarnaast gelegd. Hoe zal het dan met u aflopen? Dan gaat de hand op de mond, tegen God gezondigd, kan voor hem niet bestaan. Gij daar waarschuwt de Heer Jezus nu voor. Die uren die komt, oh, die zal zeker komen, voorwaar, voorwaar. Oh, dan is het zo nodig om in de Zoon van God te geloven, voor hij dan straks wederkomt. Oh, waarom is dat zo nodig? Opdat we van dood levend gemaakt zullen worden. En daarover gaat het 25e vers. Onze tekst voor deze ochtend. Johannes 5, vers 25. Voorwaar, voorwaar, zeg ik u. De ure komt en is nu. Wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Het gaat over de levendmakende stem. Dan staan we stil bij drie gedachten. De hoorders van die stem. De herkomst van die stem. En de kracht van die stem. Dus de levendmakende stem. Ten eerste de hoorders van die stem. Want er staat, doden zullen horen, de stem. Ten tweede staan we stil bij de herkomst van die stem. Als onze tekst zegt dat het de stem is des Zoons Gods, de stem van de Zoon van God. Ten derde, de kracht van die stem. Want degene die ze gehoord hebben, die zullen leven. Dus nog eenmaal de levendmakende stem, de hoorders, de herkomst en de kracht van die stem. De hoorders zijn doden. Doden die horen. Wat wordt daar bedoeld met doden? Want die dood... O, de volledige dood, waar we ons in gezondigd hebben, die is zo uitgestrekt. En dan weten jullie wel, jongens en meisjes, dat we dan eigenlijk spreken over een drievoudige dood. Drie soorten van dood. Nee, dat is niet waar, het is één dood. Maar je kunt toch onderscheiden in drie elementen. Daar is die geestelijke dood. Dat we weg zijn bij God, vandaan gescheiden van God leven. En door de zonde is dat gekomen. Zijn wij bij God weggegaan. Wij wilden hem als koning niet erkennen. Met hem, met wie Adam en Eva elke dag mochten wandelen, omgang mochten hebben. Die hun tot een God wilden zijn. Maar we wilden zelf God zijn. En nog steeds... Hebben we hem de rug en de nek toegekeerd. Zijn we bij God weggegaan en willen we nooit meer omgang met hem hebben. En het kan ook niet meer. Dat is heel kort gezegd. De geestelijke dood. Gescheiden van God. Zijn gunst en zijn gemeenschap. En we zullen ook dit leven moeten verlaten. Als lichaam en ziel scheiden. De tijdelijke dood. Als je oud geworden bent, dan moet je sterven. Als je jong bent, kun je ook al sterven. Kan ook gebeuren. Dat is een tijdelijke dood. En als je dan geen nieuw hart hebt, dan gaat die geestelijke dood door de tijdelijke dood over in de eeuwige dood. Kun je nooit meer bekeerd worden. Altijd van God gescheiden. Ja, dan ook zijn volle toorn en gramschap over de zonde te moeten dragen. Ziet u, het is één dood. Maar toch drie fasen, drie tijden zitten daarin. Over welke doden gaat het nu hier? Dat is een belangrijke vraag om te stellen. Gaat het over die mensen die eeuwig dood zijn? Die in de verdoemenis zijn? Die gestorven zijn terwijl ze onbekeerd waren, geen borg hadden voor hun ziel, voor eeuwig verloren? Nee, daar gaat het niet over. Want daar is geen behoud meer voor, nooit meer. Daarom, nu is het heden der genade. Straks kan het nooit meer. Voor die gaat het niet. Gaat het dan over degenen die tijdelijk dood zijn? De lichamen die nu in de graven liggen. Daar gaat het over in vers 28 en 29. Daar staat ook bij die in de graven zijn, die zullen de stem van de Zoon van God horen. Die doden zullen opstaan. Die uren die komt. Dus dat zijn ook doden die levend worden. Maar dat komt nog. Het gaat hier in ons vers over die geestelijk doden. En wie zijn dat dan? Ook toen Adam gezondigd heeft en hij die dood ontving, is die dood, die drievoudige dood, doorgegaan tot alle mensen. En waar Adam geschapen was naar Gods beeld, op hem geleek. Dat na de zondeval krijgt Adam kinderen, naar zijn beeld. Ook die verdoemelijke natuur deelachtig waren, die zondige natuur. Ook wij allen zijn geestelijk dood van natuur. Dat zegt de Heer Jezus ook. Tenzij dat we die stem gehoord hebben, zijn we van nature, u en ik, dood. En wat is dat dan, een dode? Wel, een dode kan niet ademen. Ze zullen mijn leven lichamelijk doden. Ze tijdelijke dood zien. Als voorbeeld. Ja, zo iemand die ademt niet meer. Die borstkast die is stil. Beweegt niet meer. Kan niet meer wandelen. Zo'n dode. Kan niet meer spreken. Kan niet meer horen. O, oren zitten er nog aan. Zo iemand net gestorven is. Maar kan er niet mee horen. Zo'n dode is koud. Kan geen warmte. Kan geen liefde meer geven. Kan geen omgang meer mee hebben. Is een scheiding gevallen. Misschien weet u wel. Uit uw eigen leven. Als een geliefde zo is weggevallen. Wat is er dan een ontzaglijke kloof gekomen? Zo'n dode kan niets meer. Geen omgang meer mee. En hij kan ook niet gaan leven. Hij kan ook niet besluiten om te zeggen, maar nu ga ik weer leven, nu sta ik weer op. Dat is onmogelijk. Ja, nu zijn wij alle dood. Ja, geestelijk dood. Ja, we zeggen, u kan toch wel horen. Ik kan toch wel lief hebben. Ja, zeker kunt u horen. U mag vanmorgen ook horen. Of als er zelfs doven zijn. Die kunnen nog horen via gebarentaal. Of op een andere wijze. Dan kan ik toch nog horen. Ik kan toch lief hebben. Ben ik dan tot niets goeds in staat? Want dat is geestelijk dood. Hè? Geestelijk dood wil zeggen onbekwaam tot enig geestelijk goed. En geneigd tot alle kwaad. Dat is geestelijk dood. Dan zijn we niet in staat om iets goeds te doen. Iets geestelijks goeds. Ja, door Gods algemene genade kunnen we hier nog goed aan een ander doen. Kunnen we nog helpen. Maar zullen we nooit de Heer bedoelen. Nooit naar hem vragen. Nooit hem dienen. En zijn we geneigd tot alle kwaad. Een neiging, wat is dat? Dan moet ik denken aan een auto die op een helling staat. Met de handrem erop. Die auto die staat stil. Maar als je nu die handrem eraf haalt, dan is die auto geneigd om naar beneden te rollen. Geneigd tot alle kwaad. Als de Heere nu de handrem eraf haalt. Als hij ons maar loslaat en laat gaan. Zijn we tot alles in staat. Dat is onze geestelijke doodstaat. Ademen. Geestelijk ademen. Het gebed. Ja, zegt u zelf maar. Hoe staat het ermee in uw leven? Is het gebed de ademtocht van uw ziel? Ademen naar het lichaam doen we toch ook steeds. Anders stikken we. Is het ook steeds dat gebed tot die God in uw ziel? Dat u zonder hem niet verder kunt. Steeds dat vragen om wijsheid. Om in zijn wegen te wandelen. Vragen of hij me die liefde in het hart wil geven om hem te dienen. Afwachten of hij tot u spreken wil. En uw wandel. Misschien is het goed om Efeze 2 er eens naast te leggen. Efeze 2, daar gaat het over die geestelijk doden. Wat is dat dan? Wel, dan schrijft Paulus aan de gemeente van Efeze. Dat zijn mensen die bekeerd zijn. Die eerst midden in de dood lagen, die geestelijke dood. Maar die levend geworden zijn. Door genade. En wat zegt Paulus dan? En u heeft hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart. Door de misdaden en de zonde. Dat is die geestelijke dood. Misdaden en zonde bedrijven. In welke gij eertijds gewandeld hebt. Als we niet bekeerd zijn, dan wandelen we in de misdaden en in de zonde. Dan wandelen we naar de eeuw deze wereld. Naar de overste van de macht der lucht. Van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Dus dan doen we net als de wereld. Wat in de wereld begeerlijk is en wat de wereld vindt, dat doen wij ook. Ja, van de wereld mogen we zondags nog wel naar de kerk of thuis meeluisteren. Dat doen we dan ook. Maar verder onze vakanties doen we net als de wereld. Ons huis geven we alle aandacht aan. Onze auto zo belangrijk, ons werk, onze naam. De dingen waar we mee bezig zijn, jongens en meisjes, we geven je tijd nu aan. Zo vaak achter de computer, achter je mobieltje, doet de wereld ook. Niet om de Heere te zoeken. Nee, om, hoe staat het in vers 3 van Efeze 2? Onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben, in de begeerlijkheden onze vleeses, doende de wil des vleeses en der gedachten. Eigenlijk staat er, we doen waar we zin in hebben, waar we lust toe hebben. Wat zo heerlijk is, dat doen we, dat is geestelijk dood. Niet wandelen in Gods wegen, maar wandelen waar ik zin in heb. In de zonde. Ja, en de dingen die ik zo mooi vind. En spreken. Kan een dode niet. Wat is uw spreken? Waar spreekt u over? Maandagochtend. Over de preek. Of over de dingen van de wereld. Een dode kan geen liefde geven. Heeft u God lief? Boven alles. Hem dat volmaakte wezen. Nee, van nature niet. Dan haten we God en haten we onze naast. Of misschien zijn er best een paar mensen die ik lief vind. Maar heeft u al uw naasten lief? Zelfs uw vijanden lief? Geestelijk dood. Als we die omgang met God missen. De liefde tot mensen. En kunnen wij horen? Geestelijk horen? Ja, dan horen we Gods woord wel. Maar wat doen we ermee? gehoorzamen we dat woord ook. Laten we ons ook gezeggen. Buigen we onze knieën daaronder. Bekeren we ons. Oh, er komt zo duidelijk naar voren wat nou de doodstaat is. Die geestelijke doodstaat. Dat is eigenlijk nog erger dan de natuurlijke doodstaat. Want de natuurlijke mens, als je tegen hem praat, die doet niets. En geestelijk, als we dan geestelijk horen, dan stoppen we onze oren. Dan proberen we dat te verdringen, want we willen ons niet bekeren. We willen niet eens bekeerd worden. Actief dood. En kunnen we gaan leven als we geestelijk dood zijn? Nee. Dat kan toch helemaal niet? Dus ik kan in de kerk zitten. Dat woord, dat komt tot me. Ik hoor dat woord niet eens. Ik heb geen liefde in me. Ik doe nooit wat goeds. Ik wil niet eens bekeerd worden. Ik kan niet bekeerd worden. Ik kan niet gaan leven. Ik kan helemaal niks. Ergert u zich daar nu aan? Als je helemaal niks kunt, waarom ga ik dan eigenlijk nog naar de kerk? Waarom luister ik dan eigenlijk naar de preek? Wat is dat nou voor dwaasheid? Zo somber. Kijk, dat is nou echt typisch iets van die zware kerken. Ten eerste, het is realiteit. Gods woord schildert ons dat. Net het Efeze gelezen. Dat is een van de vele voorbeelden. Ook Johannes 5. Maar we willen er niet voor buigen. Maar het heeft dan voor zin om naar de kerk te gaan. Dan ga je toch niet naar de kerk? Of mag het anders zijn bij u? Je zegt, ja, het is waar. Ik ben geestelijk dood. Ik kan nooit meer bekeerd worden. Ik ben zo'n hopeloos geval. Al 38 jaar lang. Moet ik erachter komen dat ik niemand heb die me kan helpen. Ook heb alle hoop en moed al opgegeven. Dat ik nog ooit beter wordt. Geestelijk beter wordt. Geestelijk levend wordt. O, moet het nou toch? En dan valt de duivel u inderdaad wel eens lastig. Dan hoef je toch ook niet meer naar de kerk te gaan. Het heeft allemaal geen zin. Ik ben niet uitverkoren. Je kan jezelf toch niet bekeren. God moet het doen. Dus als het dan een keer gebeurt, gebeurt het toch wel. Ga de wereld maar in. Ja, waarom moeten wij naar de kerk? Het heeft het dan voor zin? Wel, doden. Dat was onze eerste gedachte. Wat was onze eerste gedachte? Wie zullen horen? Doden. Doden zullen horen. Met u zo'n hopeloos geval? Denk jij dat het geen zin heeft om naar de kerk te gaan, maar ik ben toch dood? Doden zullen horen. Hoe kan dat dan? Onmogelijk bij de mens, maar mogelijk bij God. Dat heeft hij nou in dat wonder laten zien van die man die 38 jaar daar lag, hopeloos. De Heere zoekt hem op. Hij richt hem op. En hij maakt levend, zo lees ik in vers 21, levend, die hij wil. Je moet denken aan Ezechiël 37, een vallei vol dorre doodsbeenderen. Waar allemaal mensen die al lang geleden gestorven waren. Er zat geen enkel teken van leven meer in, zeer dor. En dan moet Ezechiël gaan profeteren. En wat gebeurt er dan? Nee, niet door Ezechiël. Je wist zelf ook niet wat er zou gebeuren. Dat het eigenlijk onmogelijk was. En toch, hij heeft gehoorzaamd en hij heeft gepreekt. En wat gebeurt er dan? Dan gaan die beenderen, die gaan leven. Daar komt vlees en leven op. En niet een paar, een heleboel. Daar staan er heel veel op. Onmogelijk bij de mens. Maar mogelijk bij God. En waarom? Omdat het Pasen geweest is. Omdat die Zoon Gods uit de dood is opgestaan. En omdat nu zijn goddelijke stem klinkt. Want van wie is die stem, onze tweede gedachte, de herkomst? Doden zullen horen, zo lees ik, de stem des Zoons Gods. Dus als de stem van de Heer Jezus, de stem van de Zoon van God. Wie is dat dan, de Zoon van God? In de eerste plaats, hij is God zelf. Eén God. Maar in die ene God, oh, we kunnen het niet bevatten, zijn drie personen, dat ene wezen, drie goddelijke personen. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dus de Zoon van God is God, die tweede persoon, die woont in de hemel. In dat heiligdom, heilig, heilig, heilig is de Heer. En zo is ook de Zoon heilig. En wat wordt er van die Zoon gezegd? Nou, hij geeft zelf getuigenis, bijvoorbeeld in vers 26. En zegt er eerst iets over zijn Vader. Want gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf. Dus de Vader die heeft het leven, die is het leven. Alzo heeft hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. De Zoon die uit de Vader voortkomt. En die nu ook ontvangen heeft dat hij het leven is. Leven in zichzelf is. En het leven heeft in zichzelf. Dus de Zoon heeft het leven in zichzelf. En ik lees nog meer in ons teksthoofdstuk. Vers 24 bijvoorbeeld. Over de Zoon die gezonden is door de Vader. Gezonden als die engel naar Bethesda, is ook de Zoon uit de hemel gezonden. Dus hij die God is, die het leven in zichzelf heeft, die is gezonden naar deze wereld. De menselijke natuur aangenomen, zonder zonde. Ja, hij die heilig is, die van de zonde walgt, is mens geworden. Zijn alle dingen gelijk, maar zonder zonde, uitgenomen de zonde. Een waarlijk rechtvaardig mens. En toch is hij tot zonde geworden. O, de zonde, Gods toorn, is op hem gelegd. De zonde van al zijn volk heeft hij op zich genomen. En zo is hij die wetgever, onder de wet gekomen. Mens geworden om onder Gods wet te leven. Knecht des Heren geworden. En dan bedekt met de zonde van zijn volk. Om nu ook die vloek van de wet te dragen. Want door de zonde is de vloek van de wet gekomen. En wat betekent de vloek? Oh, dat betekent de dood. Dat betekent het missen van Gods gunst en gemeenschap. O, dat heeft hij daar gedaan, aan dat vloekhout. Toen hij van zijn Vader verlaten is. Die dood betekent de scheiding van lichaam en ziel. Zo is Christus ook gestorven, aan dat vloekhout des kruises. Daar heeft hij zijn leven afgelegd. Die dood is ook die eeuwige dood. O, omdat hij Gods Zoon heeft, is. Oneeuwig is, oneindig is. Heeft hij daar in korte tijd toch die eeuwige dood kunnen dragen. Maar het betekent wel die volle toren Gods. In al zijn hevigheid, in al zijn uitgestrektheid. Die toren Gods over de zonde. Die volkomen vloek, die heeft hij gedragen. En zo is hij die drievoudige dood ingegaan. Hij die geen zonde gekend had. En dat voor vijanden. Ontzaglijke toren geleden. Maar hij is ook opgestaan. Op paasmorgen heeft hij dat leven weer genomen. Want hij had macht het zelf af te leggen. Maar ook macht om het zelf weder op te nemen. Hij is dood geweest, maar is weder levend geworden. Want de dood kon hen niet houden. Waarom niet? Omdat hij de wet volkomen vervuld had. En de ongerechtigheid betaald had. En dan is het diezelfde wet die niet de dood eist, maar die het leven eist. Ook toen heeft de Vader hem het leven gegeven. vrijgesproken van schuld en straf voor zijn volk. Toen heeft hij het leven opgenomen. En toen is hij dat graf uitgegaan in eigen kracht. Het was nu die zoon. En die zoon, die spreekt. En wat spreekt dan die zoon? Daar kunnen we heel veel over zeggen, want ja, jullie weten wel, hè? De Bijbel, Gods woord, dat is eigenlijk de zoon. Dat is zijn woord opgeschreven. Wat spreekt hij? Oh, dat kunnen we terugvinden in heel de Bijbel. We moeten het maar samenvatten. Twee dingen voor vanmorgen. Wet en evangelie. Ja, Gods zoon spreekt ook de wet. De Heer Jezus, hij verkondigt hoe nu God de Vader ons gemaakt heeft. En hoe God de Vader wil dat wij zijn en hoe wij leven. Die heilige eis. Die 10 geboden. Ja, dat is ook zijn stem. Zo helder verwoord in zondag 2 van de catechismus. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. En hoe kennen wij dan die wet? Hoe komen we aan die wet? Aldus leert ons Christus. Ja, het is de Heer Jezus zelf die de wet bekend komt te maken. En die ook het oordeel bekend komt te maken. Komt zo naar voren ook in dat gedeelte dat is voorgelezen. Hij zal als rechter komen om te oordelen. Maar nu waarschuwt hij daar ook al voor. Dat het oordeel komen zal. Ook het werk van Gods Zoon is in de eerste plaats ontdekkend. Als hij gaat spreken, dan gaat hij ons leven blootleggen. Gaat hij ontdekkend spreken. Al wat pijnlijk. Als hij laat zien wie wij door de zonde geworden zijn. Kent u er ook iets van? Onder die stem. Uw leven opengelegd. Ik heb tegen u. Ja, u alleen gezondigd. En gedaan wat kwaad is in uw oog. Worden zo die boezemzonde aangewezen in ons leven. De heiligheid van God wordt gezien. Ook kan ik voor hem bestaan. O, wat pijnlijke stem is dat. Maar wat is die stem toch nuttig? Wat is dat nodig dat we de werkelijkheid zouden zien? De werkelijkheid dat wij dood zijn. En dat we onszelf niet kunnen helpen. Ja, geen mens hebben die ons helpt. Dat we hopeloze gevallen zijn. Zo nuttig omdat er dan plaats komt voor een ander. En dat verkondigt die stem ook. Ook dat er geen hopeloze gevallen zijn. Ja, hopeloos als ze voor eeuwig verloren liggen, als het te laat is. Dat is hopeloos. Maar zolang we in dit tijdelijk leven zijn, geen hopeloze gevallen. Want als die stem van het evangelie, die bekendmaking, dat Jezus gekomen is, zaligmaker, om uw verloren zondaar te zoeken en zalig te maken, eeuwig gelukkig te maken, dan spreekt hij en maakt hij levend, vers 21, wie hij wil. Dat is evangelie. Dat er voor dode verloren zondaar nog genade te verkrijgen is. Ja, dat de Zoon zelf spreekt en werkt en klinkt zijn stem. En waar is dan die stem te horen? Dat is dan toch belangrijk. Misschien uw vraag wel, waar kan ik die stem dan horen? Die stem die doden zullen horen, dat ze gaan leven. Oh, we zeiden al, die stem, dat is zijn woord. Weet je waar die stem nu te horen is, jongens en meisjes? Moet eens op je nachtkastje kijken. Tenminste, ik hoop dat op je nachtkastje een Bijbel ligt. Nou, als je nou die stem van de Zoon van God wil horen. Of je enkel maar Bijbeltje open te doen en te lezen. Het heeft de Heere dat dichtbij gebracht. Doe je dat ook? 'S avonds? 'S morgens? Kan je zonder die stem horen wat de Heere spreekt? Gaat die stem niet heel de dag door mee? Je hebt hem toch bij je? Misschien heb je hem op je mobiele telefoon. Met al die andere dingen die er misschien niet op horen te staan. Staat er ook een bijbeltje op? Lees je hem dan ook? Wat is die stem toch dichtbij? Die stem is te horen in allerlei boeken. Lees je wel goede boeken? Het is een dagboek, maar ook andere boeken. Kijk maar eens bij je ouders in de kast en pak maar eens een boek op zondag. Doe het ook maar door de week. Daar hoor je die stem van de Zoon van God. Als je die stem nu nog meer hoort, ja, in het bijzonder moeten we wel zeggen. De prediking. Als de prediking uitgaat, als de dominee preekt, of als de ouderling een preek leest, dat is de stem van Gods Zoon. Ja, wacht even. Dat is de stem van een mens. Stem van de dominee, stem van de ouderling toch? Dat is waar. Dat is helemaal waar. Dat is een stem van een mens. Maar die mens, die mag Gods woord bedienen. Die spreekt niet namens zichzelf. Nee, die spreekt Gods woord na. Die stem van de Zoon van God wordt daarin gehoord. O, hij is een hemelbode van God gezonden. Opdat wij die stem van de Zoon van God zouden horen. O, het is helemaal waar. Met uw natuurlijke oren hoort u een mens. Maar weet u hoe het nou eigenlijk is? Ik zal de vergelijking maar maken met een ambassadeur. Dan gaat die ziekte, corona, gaat zo door het land. Hoe kunnen we daar nu van afkomen? Hoe zouden we nu beter kunnen worden? En stel nu dat er een land is met een koning en die weet, die heeft een middel daartegen. En die stuurt zijn ambassadeurs, ook in ons land. Wat zou u doen? Dan zou u graag willen horen wat hij te zeggen heeft, toch? En dan spreekt daar die ambassadeur en dan? Ja, maar dat is maar een mens. Ik geloof eigenlijk niet wat hij te zeggen heeft. En had hij ook veel korter kunnen zeggen? Duurt allemaal veel te lang. En het klopt niet. En het is zo zwaarmoedig allemaal. Het lijkt wel zo ernstig. Of het is niet afsnijdend genoeg. Of het is niet bevindelijk genoeg. Gaat u er zo mee om? Zo gaan we nu van nature om met Gods woord. Dan preekt Jesaja, toch niet de minste. En dan moet hij het uitroepen. Wie heeft onze prediking geloofd? Door die stem van de koning, die het middel heeft gegeven. Voor hopeloze gevallen, voor doodzieken. En we leggen die stem naast ons neer. Doet u zo met de prediking. Het is zeker waar. Het zijn mensen die preken, met alle gebreken. Aarde vaten. Maar die wel een schat hebben. Of als nou die ambassadeur komt. Dan luistert u, misschien moet u wel zeggen, ja, hij spreekt wel een vreemd dialect. Maar toch, ik probeer te begrijpen wat hij zegt, want dat is zo belangrijk. Ik probeer te horen wat die koning van het andere land nu te zeggen heeft. En desnoods ga ik nog een keer, dan ga ik nog een keer. Net zolang totdat ik het begrepen heb. En dan ga ik erover lezen en zoeken. Oh, dan valt die ambassadeur weg. Maar dan gaat het over de boodschap. Wat die koning te zeggen heeft. Kijk, dat is nu de stem. Van de Zonen Gods die klinkt in de prediking. Bent u zo opgekomen vanmorgen? Hier in Gods huis? Of zo opgekomen om u te scharen rondom waar u het woord hoort en ziet? Maar dan biddend, Heere, doe mij uw stem horen. Mag die stem van de Zonen Gods toch horen? Dat middel, dat behoud. Zitten we te luisteren. Ziet u, dan klinkt die stem. En ziet u dan ze tweeënlei horen. Hoe dan zijn er. Gaat het ene oor in het andere oor uit. Misschien zit je wel te vervelen nu. Hoop je maar dat het gauw afgelopen is. Wanneer is het nou klaar? Of misschien vindt het wel heel aangenaam. Dat kan ook. Tjoe. Wat wel bijzonder toch, hè. Dat we nou van afstand zo mee kunnen leven, is allemaal wel bijzonder. Maar heeft nou kracht gedaan in uw leven? Heeft u nou de stem van de Zoon van God gehoord, ontdekkend? Dat uw leven wordt blootgelegd voor de Heer, wie ik nou voor hem ben. Ontgrondend. O, dat betekent als ik straks op de jongste dag voor hem moet verschijnen, dat ik geen enkele grond, geen enkele reden heb om me te verdedigen. Geen enkel argument. Geen grond om op te staan. Heeft u ook iets gehoord? Schuldig als u bent. Dat nou Gods Zoon nog gekomen is voor hopeloze gevallen, dat voor u ook nog kan. Zoals nou die stem van de Zoon van God. O, die klinkt. Dat is een goddelijke stem. En die klinkt tot doden. En die stem die blijft niet vruchteloos. Daar zal vrucht zijn, onze derde gedachte. Maar kom, dan zingen we eerst Psalm 65, het tweede vers. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. En wat er verder volgt, 65, het tweede vers. Is het toch onmisbaar noodzakelijk dat we die stem wel eens gehoord hebben? Heeft u die stem van de Zoon van God wel eens in uw leven horen klinken? Ja, zegt u misschien, hoe klinkt die stem dan? Als zijn schapen kennen zijn stem. Hoe klinkt die dan? Moet u Psalm 29 maar eens lezen. Dat gaat over Gods stem. En dan komt daar natuurlijk tot uitdrukking hoe die Gods stem in de natuur klinkt. Gods stem is op de wateren. Er wordt daar geweest naar het onweer. Ook Gods stem. Daar horen we iets van de macht en de majesteit van de Heere in. Dat is zeker waar. Heeft u daardoorheen ook al eens gezien wie nu de schepper is van het alles? Ziet u dus ook Gods stem? Kunnen we daarin horen? Ik wil nu met name stilstaan bij het derde vers. De stem des Heren is met kracht. De stem des Heren is met heerlijkheid. Dat kenmerkt nu die stem. Kracht en heerlijkheid. Weet je wanneer we die stem horen, wat er dan gebeurt? Dan komt hij met kracht. O, dan horen we de prediking. Maar die prediking die grijpt ons. We lezen in Gods woord, maar dan gaat Gods woord ons lezen. Dat woord heeft ons wat te zeggen. Dat woord grijpt ons misschien wel bij de keel. Dat laat ons zien dat we zondaar zijn voor God. Dat woord dat drukt ons neer. Dat woord dat neemt ons mee. De hele week in. Dat laat ons niet met rust. Dat woord dat komt telkens terug. Dat woord is met kracht. Daar kunnen we ons niet aan ontworstelen. Dat woord is ook met heerlijkheid. Ja, heerlijkheid. Want het woord laat iets zien. Wie nu het woord is, die stem is. Zijn goddelijke majesteit. Dat laat nu ook iets zien van zijn heerlijkheid. Van die onbekende God. Maar die toch zo dienenswaard is geworden. Kent u dat? Het woord, door het woord gegrepen. Maar ook dat woord zo lief gekregen. Ook dan worden we naar dat woord getrokken. Woorden van de zaligheid. Woorden die openbaren, iets vertellen wie God nu is, wie ik ben. Of van een God die nog tot zondaren wil spreken, die nog met zondaren van doen wil hebben. Kent u die stem? Dat woord dat u niet meer loslaat. Dat alles anders maakt. Dat uw hele wereldbeeld op zijn kop zet. Met kracht en met heerlijkheid. Waarom begrijpen jullie wel, jongens en meisjes? Dan gaat het niet over dat uitwendige horen met het oor. Alleen. Dat zou een predikant nog kunnen doen. Hè? Die spreekt. Ja, daar heeft hij kracht voor nodig. Maar die spreekt en die kan het in je oor brengen. Als je hem niet dichtstopt. En als je een begaafd prediker hebt. Die kan dat woord zelfs aan het hart leggen. Raak worden door geraakt, zet je aan het denken. Maar toch is niet de stem van Gods Zoon. Alleen die stem kan het in het hart brengen. Dat is nu zo nodig. Dat is nu horen met het hart. Het werk van de Zoon van God en het werk van de Geest van de Zoon van God, van de Heilige Geest. En zo maakt Hij levend. Hoe gebeurt dat dan? Hoe bekeert de Heer nou iemand? Staat zo heel mooi beschreven in een van onze belijdenisgeschriften. Ik meen dat ik het hier wel vaker heb aangehaald. Dordtse leerregels, hoofdstuk 3-4, artikel 11. Er staan trouwens in die Dordtse leerregels, die zo vergeten zijn onder ons, verschillende artikelen, pareltjes. Dit is er één van. Ik zou willen aanraden daar zeer grondig kennis van te nemen, te lezen, te herlezen, te onderzoeken. Omdat het een belijdenisgeschrift is. Omdat het Gods woord zo schitterend naspreekt. Wat staat er nu in artikel 11 van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3-4? Hoe de Heer een mens bekeert. Wel, dat gaat door de prediking. Maar niet alleen door de prediking. Ik vat het maar in mijn eigen woorden even samen. Nee, niet alleen doet hij dat woord horen door de prediking. Dat is wel nodig. Dat is het antwoord op de vraag. Hè? Moet ik nou nog naar de kerk gaan? Om dat woord te horen. Om die stem te horen. Maar niet alleen die uitwendige stem. Maar dan komt hij met dat woord. En met zijn geest. En dan verlicht hij het verstand krachtiglijk door de Heilige Geest. Dan gaan je ogen open. Dan ga je zien wie God werkelijk is. We zeiden net al, we krijgen een heel ander wereldbeeld. Dan gaan we de waarheid zien. Dan gaan we de waarheid van Gods woord zien. Dan wordt het geen waarheid, het is al waarheid. Dan gaan wij het zien. Dan krijgen we een geestelijk onderscheidingsvermogen. Want van nature onderscheiden we niet de dingen die des geestes God zijn. Dan zijn ze ons een dwaasheid. Die dwaasheid van de prediking. Dat kan toch allemaal niet. Dat we onszelf niet kunnen bekeren en toch naar Gods huis gaan. Dwaasheid. Nee, dat gaan we zien. Dan gaan we dat onderscheiden. Wie wij zijn, maar ook wie God is. En dan staat er verder. Dan dringt die Heilige Geest door tot in het binnenste van ons. Wat komt hij daar tegen? Als hij de oorpoort al gepasseerd, dan komt hij daar bij het hart aan. Laten we zeggen, daar zit het oor van het hart. En dat hart is gesloten. Is dicht. En wat nou een prediker niet kan, gaat God Heilige Geest doen met dat licht. En dan dringt hij door dat hart dat gesloten is, dat opent hij. Dat hart dat hard is, dat vermurt hij, dat maakt hij zacht. Die wil die dood is, die maakt hij levend. Enzovoort. O, het is een vernieuwing van die gehele mens. Dat is nu de wedergeboorte. Dat is niet het opknappen van een leven. Of als we een huis onderhouden, huisonderhoud. En als het huis flink onderhouden moet worden, omdat het oud is, dan renoveren we het. Dan wordt het helemaal gestript. We hebben dat onlangs in Hendrik Ido Ambacht, het kerkgebouw, helemaal gestript. Helemaal gerenoveerd. Dat is nog geen vernieuwing. Nee, de mens wordt niet een beetje opgeknapt. Wordt niet flink opgeknapt. Die wordt afgebroken tot op de fundamenten. Nee, tot en met het fundament. Want alles is bedorven tot in het diepste van ons bestaan. Die hele mens wordt vernieuwd, wordt een nieuw fundament gelegd. Weet u welk fundament? Fundament van Gods woord. Van die Zoon van God, die dat fundament gelegd heeft. Daar wordt dat levenshuis opnieuw opgebouwd. Dat is nou het werk van Gods geest. En dan zullen ze leven. Die stem horen. Dan dringt Gods geest in het binnenste. Dan horen ze die stem en dan gaan ze leven. Ja, die vruchten die worden gezien. Is alles het werk wat de Heer Jezus verdiend heeft. Gaat hij bouwen op dat fundament. Maar wat is dat dan, dat geestelijke leven? Dan weet u nog zomaar een paar dingen. Ademen. Dan gaan ze bidden. Ik moet denken aan Saulus van Tarsen. Oh, die heeft ongetwijfeld op de hoeken van de straat heeft hij daar gestaan. Ik dank u, Heer, dat ik niet ben zoals al die andere mensen, zoals die tollenaar. Maar dat is geen bidden. Maar als hij op weg naar Damascus door God wordt stilgezet. Hij maakt levend die hij wil. Zo'n dode zondaar, daar grijpt Christus in. Dan wordt hij neergeworpen op de grond. En dan komt hij in Damascus aan, zie hij bidt. Daar is hij aan het kermen. Omdat hij ontdekt is wie nu God is en wie hij nu is. Dat hij ontdekt is aan zijn zonde, zijn boezemzonde. Dat hij tegen Christus treedt en tegen zijn gemeente. Daar schreeuwt hij het uit, hoe kan het voor mij nog? Dat is nou een levensteken. Dan schreeuwen tot God om genade. Zie, hij bidt. Een dode kan niet wandelen, maar een levende wel. Dan hoor ik diezelfde Saulus van Tarsen, als hij daar nog ligt, neergeslagen. Dat is een van zijn eerste vragen die hij aan de Heere gaat stellen, aan de Heere Jezus. Wat wilt gij dat ik doen zal? Dan gaat hij niet meer bidden, Heere, wilt u dit en dat voor mij doen, want dat heb ik zo nodig. Nee, dan gaat hij bidden, Heere, nou ben ik geschapen om te doen wat u wilt. Zou u dat nu in mijn hart willen werken? Zou u mij daar licht over willen geven? En zou u door uw geest nu ook willen maken dat ik dat daadwerkelijk ga doen? Heere, wat wilt gij dat ik doen zou? Om in zijn wegen te wandelen. Dan gaat hij spreken. O, zijn spreken wordt totaal anders. Dan hoor ik hem daar in de synagoge. Gods naam verkondigen. Hij preekte de Christus. Kunt u ook wel eens niet zwijgen over wat hij in uw leven gedaan heeft. Niet zwijgen als onze naasten zien, als ook liefde tot de naaste. Als onze naasten zien vloeken. Als onze naasten zien bezig met dingen die tegen Gods woord zijn. Op weg en reis naar de eeuwigheid. Oh, dan gaat die mond toch wel eens open om onze naasten nu aan te spreken, aan te sporen, nu de Heer te zoeken. Niet om erboven te staan. Omdat we op zijn behoud op het oog hebben. Dat komt toch uit het hart, die liefde tot onze naast. Dat hij behouden zou worden. Dat hij God zou leren kennen. En dat er nog een middel is. Dat ook al is hij dood. Dat hij nog levend kan worden door die stem van de Zonen Gods. Dan willen we wel slepen naar dat woord toe. Dat hij dat zou gaan lezen. Onder de prediking. Het gebed dat zijn ogen open gaan. Dat is toch de weg. Zo'n levensteken. Liefde tot de naast. Liefde tot God. tot zijn huis. Ja, ook dat gebouw. Wat een smart dat we dan niet op kunnen komen. Wat een blijdschap dat we er toch nog mee kunnen luisteren. Liefde tot zijn dienst. Liefde tot zijn kinderen. Dat zijn nou die levenstekenen. Heeft u die dienst van de Heer al lief gekregen? Van harte. Weet u wat nu ook zo'n levensteken is? Dit is het eeuwige leven. Dat ze God kennen. De Almachtige. En zijn Zoon Jezus Christus die hij gezonden heeft. Zien wie God is. In zijn heiligheid, in zijn deugd. Maar ook zien, weten, kennen, omgang hebben met Gods Zoon. O, die stem, die doet nu ook omgang hebben met Gods Zoon. Om te leven. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Die tere omgang met de Heer. Dat is nou dat leven. O, die stem van God die doet leven. Die doet Christus kennen. En ook verder openbaren, want dat is ook dat leven. O, dan gaan ze niet alleen zien dat er in hem een middel tot zaligheid is. Maar dan wordt ook die roep geboren. Of dat hij nu ook mijn zaligmaker mag zijn. O, hoe ben ik nu? Hoe kan ik nu toch levend worden? Ik die dood ben en het leven zien liggen, niet te kunnen liggen. Ga dan maar door. Gij die God zoekt. In al uw zielsverdriet. Houd aan. Grijp moed. Uw ziel zal vrolijk leven. Want hij spreekt gewis tot elk. Die voor hem leeft. Voorwaar, voorwaar. O, zoek hem dan. En de ure komt. En is nu. Is nu. Dan zal die stem gehoord worden. Die stem van de Zoon van God. O, dan gaan we horen als hij gaat beschrijven wie hij nou is. In al zijn gepastheid voor een verloren zondaar. In al zijn noodzakelijkheid. Gaan we hem dan lief krijgen, begeren. Dan gaat hij ook horen. Hoe hij nu u ten eigendom verkoren heeft. Hoe u zijn eigendom mag zijn. En hoe hij zich nu wegschenkt. Aan zondaren die alles verbeurd hebben. O, dan mag die stem ook horen. Dat hij uw verlosser is. Is u die stem al eens gehoord? Nee, niet zomaar. Ik sta mijn Bijbel erbij op en daar staat het. Die stem met kracht en met majesteit. O, dan durven we onszelf niet toerekenen als onze hemelhoge schuld zien. Maar dan komt die stem met kracht. Die plaatst ons erbij. Dan kunnen we het niet meer ontkennen. Zo ook. O, dat is een verlossende stem. Dat is een reinigende stem. Dat is een zaligmakende stem. Dat is een vrij verklarende stem. Die u verlost van de zonde en van de schuld. Want die neemt hij op zich. Heeft u die stem wel eens gehoord? Naar welke stem luister jij eigenlijk? Naar welke stem luistert u? Er zijn zoveel stemmen. Van de wereld. Met al zijn stemmen, met al zijn muziek. Misschien luister je wel steeds naar je mp3-speler die je in je oren hebt. En er staan dan geen preken op. Dat kan ook, hè. Dat we zo proberen die stem te zoeken. Maar hoeveel van onze jonge mensen, ook ouderen, die luisteren naar die muziek. Die zijn constant bezig met het indringen wat van deze wereld is. Ja, zondags gaan we nog een keer naar de kerk. Aan welke stem luister je nou? Welke boodschap wil je nou horen? Die stem van je hart, met al je begeert, wandel je die dan nog na? We hebben geen tijd om die stem van de Zoon van God op te merken. Maar de ure komt. Dan zullen we voor zijn rechterstoel staan. Dan is het te laat. Dan staat er in onze tekst nog wat anders. De ure komt. En is nu, dat doden zullen horen, de stem des Zoons Gods, en die ze zullen horen, die zullen leven. Dus nu, ja, de uren komt ook, die prediking zal doorgaan tot de jongste dag. Morgen kan je ook nog bekeerd worden. En overmorgen ook nog. En als je oud geworden bent, is het misschien nog wel veel beter. Want dan hoef ik niet meer te werken, dan heb ik alle tijd. Is dat zo? Weet niet hoe oud we worden. Weet niet hoe koud we worden. Onze ouderen worden hoe kouder. Maar die uren komt en is nu. Oh, het is niet een jaar, het is een uur. En dan heeft u zojuist een uur lang die stem geklonken van de Zoon van God. Oh, heeft u het gehoord? Heden is de wel aangename tijd, de dag der zaligheid. Oh, dat woord u dan niet los mag laten. Nee, hoor dan naar dat woord. Niet straks, nu, heden. Oh, buig dan uw hart voor de Heer. Bekeert u, smeek of die stem nu ook levendmakende kracht mag hebben in uw leven. Want die Zoon Gods is gekomen om hopeloze gevallen zalig te maken. Of wie nou nooit meer kan die geen hulp hebben. Maar mijn hulp is van de Heere alleen. En Hij is die Almachtige, die levendmakende stem. O, stel dan uw betrouwen op Hem. Heeft u die stem wel eens gehoord? O, eeuwig zalig. Dat leven is dan nu begonnen. O, dan is er straks nog een tijdelijke dood. Maar dat is nog een doorgang alleen maar. Tot het eeuwige leven. Om nu eeuwig zijn stem te mogen horen. Maar ook uw stem te mogen verheffen. Want daar bidt hij ook om. Doe mij uw stem horen. En mag uw stem hier klagend. Maar straks eeuwig lof zingen. Omdat hij het heeft gedaan. Die levendmakende stem. In uw hart heeft doen klinken. Eeuwig met uw stem hem groot te mogen maken. Amen. Eindigen met dankgebed. Heren, dan wilt u doden nog levend maken. Voorwaar, zeg ik u. Want dan heeft uw stem geklonken met een eed. Dat hopeloze gevallen nog bekeerd kunnen worden. En dan smeken we, o Heren, zoudt u dat ook onder ons willen werken? Doden nog levend maken, jong en oud. Dat we niet door zouden gaan in deze wereld. Maar dat ons hart geopend zou worden door uw geest. O, schenk het ons uit genade. Door de levendmakende kracht van uw Zoon. En mag uw woord zo nog kracht doen. Nog vruchten dragen. Neem dan al het zondige van die menselijke stem maar weg, Heren. En mag uw stem overblijven. Met kracht. Ook vanmiddag. Als uw woord opnieuw zou klinken. Wees ons genadig. En doe ons uw stem horen. Om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot uit Psalm 95. Het vierde vers. Want Hij is onze God. En wij zijn volk van zijn heerschappij. En wat er verder volgt. Namens de kerkraad delen we nog mee dat niet vanmiddag, maar vanavond om 7:00 student De Raaf zal voorgaan. Volgende week zondag zal er in de morgendienst leesdienst zijn. En in de avonddienst zal om 6:00 dominee Labé voorgaan. Woensdagavond 22 april zal om 7:30 een bijbellezing zijn van dominee Van Dieren. Die wordt uitgezonden. Donderdagmorgen om 11:00 een meditatie voor onze ouderen. En straks om 12:15 een vertelling zal worden verzorgd door de zondagschool. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Psalm 95, vers 4. Verheft uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen. Zegen.